bij betrokken. Dat is in een regionale samenwerking gebeurd. In de kop van Noord-Holland, met Hollands Kloon, met Den Helder en Texel. En wij hebben op de niveaus van de Noordelijke Visserijalliantie, waar dus alle Texelse ondernemers bij betrokken zijn, hebben wij de ideeën opgehaald. En daar zijn deze ideeën ook uit voortgekomen. Een deel van de ideeën die er opgehaald waren, zijn door het ministerie van Landbouw, Voedselzekerheid, Visserij en Natuur uit de aanvraag gehaald, omdat ze vonden dat die binnen die 170 miljoen zouden vallen. En daar zijn wij weer niet bij betrokken. Dus dat is het antwoord op uw vraag.
Ik geef even het woord aan de heer Rutte om een interruptie te plaatsen.
Dank u, voorzitter. Dank voor uw uitleg over dat visserijontwikkelplan. We hebben daar inderdaad over dat budget wat de raad vaststelde uitgebreid met elkaar gesproken. En toen is er inderdaad ook duidelijk gezegd van nou, het moet ook echt ten goede komen aan Oude Schild en de visserijgemeenschap. En we vinden het belangrijk dat het ook doorgaat als zo'n subsidie afloopt. Dus dat voorstel voor viskweek wat er nu ligt, hoe past die nou binnen die zaken waar we toen zo met elkaar over hebben gesproken?
De portefeuillehouder.
Voorzitter, bij dit soort projecten waarbij je een deel van de vissers probeert te betrekken die voeling willen houden met vis, maar ook snappen dat dat op een andere manier moet dan tot nu toe gebruikelijk was, namelijk de zee op, om die toch een toekomstrichting mee te geven. En het zijn pilots, dus het kan ook fout gaan. Maar dit zijn plannen waar ook het ministerie van gezegd heeft van daar zien wij voldoende kansen in om te gaan slagen. En dan zal je in de loop van het project moeten kijken of daar het vervolg ook marktrijp voor zal zijn. Of dat daar misschien toch nog weer tussenfases in zitten. Je zit hier echt in een fase van innovatie, waarbij echt ook een aantal dingen fout zullen gaan, maar deze projecten zijn beoordeeld op potentie en goed genoeg bevonden door het departement. Dat is alles wat ik daar nu op kan zeggen, meneer Rutte. Dan ga ik even verder met de vraag van GroenLinks. Het vergunningssysteem voor bed en breakfast. Kan dat volgend voorjaar ergens op tafel komen? Het korte antwoord is nee, dat gaat ons niet lukken. En ik verwijs even naar de vaststelling van de tweede uitvoeringsagenda toeristische toegangsplan op 16 oktober jongstleden door deze raad. Daarin hebben wij gezegd, de volgorde is deze. We gaan eerst de digitale nachtregistratie, dus het digitale nachtregister proberen in leven te roepen. Daarna zijn we toe aan een mogelijk vergunningsstelsel. We hebben op de vraag van de VVD toen ook gezegd, voordat we dat gaan uitwerken, komen we echt eerst met een discussiestuk in de raad, want daar wilt u zich ook mee kunnen verstaan. Dus dat is de stand van zaken en de planning durf ik u niet te noemen.
Meneer Kooijman.
Ja, een vraagje over dat vergunningsstelsel. GroenLinks koppelde daar zeg maar het aantal bed en breakfast aan, zeg maar, dat je dat kan beteugelen. Hoe ziet u, zeg maar, is het vergunningsstelsel dan ook bedoeld om zeg maar het aantal bed- en breakfastadressen te beteugelen? Of is dat helemaal niet aan de orde?
De portefeuillehouder.
Voorzitter, op dit moment is bed- en breakfast bij recht een mogelijkheid voor elke Tesla die in een woning ruimte over heeft die onder de criteria vallen. Een vergunningsstelsel is vooral in verband gebracht met de mogelijkheid om buren van bed- en breakfasthouders ook een rechtspositie te geven, zodat zij bij het vestigen van een bed- en breakfast naast de deur invloed kunnen uitoefenen op de wel of niet overlast die daaruit voort zou kunnen vloeien. Dus de rechtspositie van de buren van bed- en breakfasthouders, die is er nu niet. Via een vergunningsstelsel zou die er wel kunnen komen. Tot nu toe zit er in mijn beleving nog geen grenzen aan het bed en breakfast aantal. Maar dat zou kunnen dat over een paar jaar in bepaalde wijken toch noodzakelijk is dat we daar wel met elkaar over praten.
U gaat verder.
Dan heb ik tot slot volgens mijn lijstje nog de vraag over de regelgeving over gewasbescherming. Het college is echt van mening dat wij moeten gezamenlijk met de boeren op dit eiland kijken hoe wij het landengebied in de komende jaren goed kunnen inrichten voor alle functies die daarvoor nodig zijn. Daar willen wij niet één element uitpakken. We hebben in raadsvragen die erover gesteld zijn wel gezegd dat we het willen agenderen op het moment dat we in de omgevingsvisie hierover spreken. Maar de boeren worden geconfronteerd met een, nou, misschien wel 4, 5 transities landelijk. Kringlooplandbouw, stikstofverhaal, mestprobleem. Wij moeten dat samen met de boeren doen. En dan willen we niet dit element eruit lichten. Dat is onderdeel van een breed verhaal. Dat is de reactie op uw vraag. En uiteraard, dat voorzorgprincipe, dat is een landelijk principe die alle overheden zouden moeten hanteren. En de Rijksregelgeving zou daar een begin mee moeten maken.
Mevrouw Koot heeft nog een vraag voor u.
Ja, inderdaad. Ik heb u in het verleden en nu weer al een aantal keren horen zeggen, als we het hebben over de boeren en het landelijke gebied, dat dan heeft u het in één beweging ook over alle functies die daarvoor nodig zijn. En dan zou ik graag van de wethouder willen weten hoe die dit nu precies duidt. Want in dat landelijke gebied hebben ondernemers, agrarische ondernemers, hun bedrijven en hun grond en hun bezigheden. En die proberen een bestaan op te bouwen. En waar doelt u op als u in één adem erachterheen zegt alle functies die daarvoor nodig zijn? Ik krijg daar een beeld bij van, oh, we gaan nog een stukje natuur erbij maken en we gaan nog een stukje, nou ja, ik weet niet wat u precies in uw hoofd heeft, terwijl ik denk, het is gewoon agrarisch gebied. En dat dat dan mee moet op de manier zoals we nu willen, die agrarische bedrijfsvoering, oké. Maar u heeft het over functies.
De portefeuillehouder.
Dat klopt, voorzitter. Ik zei net al in het antwoord op de vraag van de heer Rutte. Er komt een aantal transities op het agrarisch gebied af, waar de boeren dus hun bedrijf uitoefenen. We zien allemaal die klimaatverandering die ons confronteert met problemen van en droogte en de noodzaak van zoetwateropslag en schaduwwerking voor toeristen en voor dieren. Al dat soort zaken die komen op ons af. Als je kijkt naar de voorbereidende notities over het ontwikkelperspectief van de provincie en de nota ruimte waar het kabinet mee bezig is, dan zegt men dat je 27% extra grond nodig hebt voor al die functies die wij zullen moeten accommoderen in het landelijk gebied. Ik noem een paar voorbeelden ervan, hè, dus zoetwateropslag. Dat is ook ten gunste van de landbouw, ten gunste van de veeteelt. Schaduw, toeristische sector, die beweegt zich ook in het landelijk gebied. Dat zijn de functies waar we het over hebben. En daar vinden wij ook herkenning van bij de LTO, dat het nodig is. In het kader van de PPLG, Provinciaal Programma Landelijk Gebied, wordt in samenspraak met LTO Kop van het Holland en LTO Texel worden zeg maar vingeroefeningen gedaan met boeren en met experts van hoe dat er dan zou uit kunnen zien op niveau van de kop, maar ook op niveau van Texel. En als daar ideeën uit voortkomen, komen die uiteraard ook hier op tafel.
Dank u wel. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel. Geen extra vragen, wel een reactie. Ik vind het erg fijn om te horen dat het subsidiefonds voor deze zomer waarschijnlijk echt vaart gaat krijgen. Maar in zaken de omgevingsvisie werd in de LTP van december 23 de omgevingsvisie uitgesteld van het eerste kwartaal 24 met een hele maand naar april 24. Nu wordt april 25 niet gehaald. Haastige spoed is zelden goed, maar wij zijn er wel erg teleurgesteld in dat deze kapstok om ander beleid aan op te hangen zo lang op zich moet laten wachten.
Dank u wel. Ik geef het woord aan wethouder Van der Belt, die inmiddels weer online is, heb ik begrepen.
Dank u wel, voorzitter. Dank voor de inbreng van de verschillende fracties. Scherp, maar ook trots, hoor ik uit uw inbreng. En dat is terecht. En dat is het college ook. En ik denk dat u ook trots op zichzelf mag zijn en op de partners die de dingen mogelijk maken op het eiland. Sommige zaken hebben we niet gehoord bij uw inbreng. Dat is ook begrijpelijk, want algemene beschouwingen gaan natuurlijk altijd wat kritisch, zijn altijd wat kritisch van toon. Dus dingen die vanzelfsprekend zijn, die komen er niet aan bod. En dat zie ik dan altijd maar als pluim voor de organisatie die daar wel mee bezig is. U zult nooit iets horen over juridische zaken die enorm hard aan het werk zijn. Of iedereen die bezig is met cultuur. En de Bolder is ook volgens mij nauwelijks genoemd vandaag. Terwijl die toch allemaal een pluim van u verdienen. En dat ik weet dat u die ook wilt geven. Dus die geef ik dan nu even in uw plaats vanaf hier. Ik wil één ding nog even meegeven. Ook natuurlijk hebben we grote ambities. Natuurlijk wensen wij van elkaar een heleboel in deze samenleving op het eiland. Misschien hebben we wel ADHD, dat zou kunnen. Maar ik wil één ding u toch wel even doen herinneren. We hebben aan het begin van deze collegeperiode ook een oorlog in Oekraïne ontvangen. Daarmee kwamen vluchtelingen, daar kwam een energiecrisis die plannen heeft vertraagd. Er kwam een energiecrisis bij mensen thuis die wij vervolgens weer helpen oplossen. Dat heeft enorm veel tijd en inspanning van onze medewerkers gevraagd. Wat ook ten koste is gegaan natuurlijk van de ambities, of in ieder geval van de tempo van ambities van de coalitie en van het college. Het is evengoed allemaal wel gelukt. U heeft daarvoor ook al een keer uw dank uitgesproken. Vele pluimen voor de woningbouw, heb ik gehoord in mijn portefeuille. Volkomen terecht. Fantastische prestatie natuurlijk tot nu toe, maar we zijn er nog niet. In december spreken wij met elkaar verder over de woonvisie en het uitvoeringsprogramma dat erbij hoort. En ook dan gaan we in op de essentiële beroepen waar mevrouw Koot het over heeft gehad. Het CDA wil de inwoner centraal. Dat willen wij natuurlijk allemaal. U doet een beetje voorkomen alsof wij dat niet zouden doen. Althans onvoldoende. En dat raakt me wel een beetje, want ik denk dat u in een gemeente werkzaam bent waarin de inwoner behoorlijk centraal staat en de drempels tussen het gemeentehuis en de inwoners heel laag. Natuurlijk is het nooit genoeg en moeten we daar met z'n allen aan werken. Maar ik denk dat we heel bereikbaar en heel zichtbaar zijn in vergelijking met veel andere gemeentes. En natuurlijk kan het altijd beter. In de communicatievisie die morgen, denk ik, ter bespreking hier ligt, wordt daar ook aandacht aan besteed. En kunt u daar zelf nog een draai aan geven als u dat zou willen. Als we kijken naar de onderzoeken, zoals waar staat je gemeente of de cliënten onderzoeken WMO, dan kunnen we rustig spreken dat we er goed voor staan volgens onze cliënten. Simpele procedures, ook daar hecht het CDA aan. Daar houden wij natuurlijk allemaal van. Er is geen partij hier die zegt, nee, wij willen meer ingewikkelde procedures. Tenminste, u zegt dat niet hardop. Want u zegt wel, wij willen zorgvuldigheid. En dat betekent over het algemeen ingewikkelde procedures. Maar natuurlijk streven wij er ook naar de procedures zo simpel mogelijk te houden. Voor zover dat kan, binnen de rekkelijkheid van de wet. We doen al veel. U heeft hier zelf ook vorig jaar al opdracht voor gegeven om campagnes over te voeren en dat met partners op te pakken. Dus hoe zijn die regelingen nou beter bereikbaar voor onze bewoners? Dat gaat behoorlijk succesvol. We investeren daar ook in met de partners zoals de bibliotheek, Tesselwelzijn, Vluchtelingenwerk, Voedselbank, etc. U heeft ook opdracht gegeven voor een Tesselpas om procedures eenvoudiger te maken. Dus u bent hier echt zelf al heel goed mee bezig. Dat waren procedures. Uit uw inbreng spreekt ook een beetje onbekendheid met het werk van het sociaal team. En dat kan ik heel goed begrijpen, want dat is ingewikkeld. Volgend jaar gaan we aan de gang met een omgekeerde toets en een integrale verordening op het gebied van het sociaal domein. En daar heeft u ook al dat staat ergens in de planning. Krijgt u een uitnodiging om met het sociaal team in gesprek te gaan over wat doen ze nou eigenlijk en wat betekent nou zo'n omgekeerde toets en hoe kunnen we de zaken nou makkelijker maken in het contact tussen de gemeente en de klant. U noemt met nadruk een voorbeeld uit Pekela, een succesverhaal, dat moet ook inderdaad gezegd, maar wel een andere situatie. Zij hadden 2,5 jaar geleden 500 mensen in de bijstand. Dit is een gemeente die kleiner is dan Texel. 500 mensen in de bijstand die ze niet kenden. Wij hebben er 130 en die kennen we allemaal. Dus wij zitten al op het niveau waar Pekela op zit. Dus het is natuurlijk mooi dat zij daar nu ook mee bezig zijn. Daar zijn wij al mee bezig, sterker nog, dat doen we. Wij praten daar alleen iets minder vaak over in het openbaar. Zouden we misschien wel moeten doen, maar we zijn bescheiden. Is ook zo. En misschien moeten we dat niet zijn. Even kijken. Hart voor Texel had het over de jeugdwet. En dat was eigenlijk ook naar aanleiding van de vraag die de VVD ook schriftelijk heeft gesteld. Uit een artikel in het AD, wat gebaseerd is op CBS-cijfers. Daar wil ik straks nog wel iets over zeggen. Doe minder jongeren beroep op de jeugdzorg? Nou, ik zou wel graag zeggen, dat kunnen wij dan toerekenen aan ons succesvolle jeugdbeleid. Maar dat durf ik niet te doen. Pas als wij dat meerdere jaren zouden zien, dan zou ik zeggen, hier zie ik een trend. En dat zou misschien kunnen komen door ons jeugdbeleid. Want het zou kunnen komen dat de effecten van de corona, die eerst een piek hebben veroorzaakt, weer wat minder zijn geworden, dat het daarna ligt. Het is natuurlijk soms wat moeilijk meten. En dan zou je echt moeten vergelijken met andere gemeentes, of dat trendmatig bij alle gemeentes gebeurt, of dat wij er een uitzondering op zijn. Een begroting is gebaseerd op verwachtingen. En wat wij wel kunnen zien is dat die verwachtingen ten aanzien van de grote uitgaven in de jeugdzorg, dat gaat dan om individuele trajecten die echt heel veel geld kosten, die zien wij op ons afkomen. En die zien we ook voor de komende jaren op ons afkomen. Dat is goed begroten als je daar dus rekening mee houdt. En dat geld daarvoor reserveert. Dus dat is geen één-op-één relatie. Ik snap dat die overigens gemaakt wordt. Even kijken. Groen-zwart zegt, en dat is ook een begrijpelijke vraag die ook vaker door Groen-zwart gesteld wordt, veel preventie, daar steken we heel veel energie in, zou moeten leiden tot minder zorg. Dat is natuurlijk zo. Maar preventie is niet alleen bedoeld om uiteindelijk te leiden tot minder zorg. Preventie is ook gewoon bedoeld om mensen een beter leven te geven. Om ervoor te zorgen dat het lijden niet groter wordt, of te voorkomen dat er lijden ontstaat. En dat is niet alleen maar een kostenberekening natuurlijk. U vraagt, denkt dat college dat investeringen in preventie effectief zijn? Ja, wij denken dat wel, maar we kunnen dat natuurlijk altijd moeilijk hard maken. Eigenlijk sinds de vaststelling van de visie op sociaal domein heeft u ook vastgesteld dat we op andere manieren gaan meten. We gaan met onze partners in gesprek om te vragen, doen we het goede? We gaan met onze cliënten in gesprek met de vraag, doen we het goede? Dat wordt een tegenhanger van het technische meten van leidt preventie nou tot uiteindelijk kostenreductie. Wat we wel doen aan kostenreductie is onze regionale inkoop samen organiseren. Daar zit natuurlijk het echte geld, hè, op de inkoop van trajecten. En daarin zijn wij met z'n allen bezig met een aanscherping van de inkoop. Minder partijen, scherper op de kosten sturen, meer meten, om uiteindelijk tot een kostenreductie te kunnen komen. Dat hoop ik eigenlijk wel over 2 jaar, 3 jaar te kunnen presenteren ten opzichte van nu.
Even een komma, denk ik, want ik wil graag het woord geven aan meneer Kooijman.
Dank u wel. Ja, dat ging toch even over de jeugdzorg, maar ik moest er nog even over nadenken. Over het antwoord dat de portefeuillehouder heeft gegeven. Want wij hebben aangegeven, er zijn minder jongeren die dus gebruik maken van de jeugdzorg. Het zijn niet een paar, maar het zijn er tientallen, zeg maar. 50 die dan minder gebruik maken. En volgens mij ging het van 220 naar 180 of iets in die trant. Maar het is in ieder geval een fors aantal. En toch vraagt u om 1 miljoen extra. En dan zegt u, ja, dat gaat dan om individuele zaken of gevallen waar we op vooruit moeten lopen. Nou, het is een begroting voor de komende jaren. En u begrijpt ook dat wij dat verband leggen. Maar toch heeft u heel veel geld nodig. Dan zouden wij graag zien, juist, dat u daar, het hoeft vanavond niet, maar misschien schriftelijk, dat u daar toch even wat meer inhoud aangeeft aan uw antwoord. Ook niet op de individuele gevallen, maar waar exact dat 1 miljoen naartoe gaat. Het gaat niet over een ton of over 50.000 euro. Het gaat echt om heel veel geld. En daar zouden wij graag wat meer verdieping in willen zien.
De portefeuillehouder.
Ik kan u niet gaan aangeven waar dat 1 miljoen exact naartoe gaat. Dit is een begroting gebaseerd op inschattingen die wij op ons af zien komen. Er is een verschil tussen trajecten die niet zoveel geld kosten en trajecten die heel veel geld kosten. Die 50, hoogwaarschijnlijk zijn dat trajecten die niet zoveel geld kosten. Bij elkaar opgeteld komen die ook niet in de buurt bij enkele trajecten die echt heel veel geld kosten. Tessel is zo klein dat als wij daar heel specifiek met u over in gesprek gaan, dat het misschien niet zo'n leuk gesprek wordt hier in het openbaar. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus dat willen we een beetje vermijden. Los daarvan kunnen we op uitgaven die we nog moeten gaan maken nu al niet zeggen waar die exact naartoe gaan. Het is geen brug die we gaan aanleggen. Dit blijft natuurlijk het sociaal domein. Ik ben wel met u eens dat wij met z'n allen wat steviger op die inzichtkant moeten gaan zitten. Ja, wat geven we nou eigenlijk uit aan jeugdzorg en waar zit dat hem nou in? Andere gemeentes voelen al wat langer de hete adem in de nek en die zijn er ook wat scherper in. Ik vind dat wij dat ook moeten zijn. En ik hoop eigenlijk bij de eerste jaarrekening, dus dat is in het voorjaar, daar ook wel wat meer informatie voor u te kunnen gaan geven.
Dank u wel, meneer Rutte.
Dank u, voorzitter. Ik was iets wat langzaam, dus ik nog even een stapje verder terug. Over het sociaal domein. Want wat de wethouder zegt, dat klopt eigenlijk wel. Wij zijn inderdaad iets van 2 beetjes wel het overzicht kwijt over dat hele sociaal domein. Want er speelt natuurlijk van alles, centrum, gemeentes, regiovisies, inkoop en indicaties. En dat maakt discussiëren over zo'n sociaal domein gewoon ontzettend lastig. En kunt u ons nou eens helpen om die brei te ontwarren met iets van een organigram, een schematische weergave van hoe het nou georganiseerd is. Waar zit wat, waar liggen welke taken, waar liggen verantwoordelijkheden. Dan wordt het voor ons denk ik makkelijker om zo'n gesprek te voeren. Want ik vind dat wel echt een gesprek wat we hier zouden moeten voeren met z'n allen. Omdat dit echt gaat over de mensen op het eiland.
Portefeuillehouder.
Dat kan, dat hebben we ook gedaan. Dat doen we regelmatig. Dat hebben we laatst nog gedaan bij de vaststelling van de uitvoeringsprogramma's. Dat is dit voorjaar geweest. Daarin staat eigenlijk schematisch weergegeven hoe wij wat we doen aan binnen het sociaal domein. En hoe die kostenverdelingen ongeveer zitten. En waar de activiteit zit en de samenwerkingsverbanden. U kunt dat terugzien, maar ik begrijp dat dat een continu, zelfs voor mij als portefeuillehouder, ingewikkeld om dit continu voor het netvlies te houden. Het is niet voor niets dat heel veel gemeentes werken met speciale raadscommissies specifiek over het sociaal domein. Omdat het nogal een onderwerp is waar nogal wat geld in omgaat. Daar heeft deze raad niet voor gekozen en dat begrijp ik ook. Maar het is een specialisme. Dus het is aan onze taak om u dat wel goed voor het voetlicht te blijven houden, geven, doen. En ik knoop het in mijn oren. Maar ik kan niet zeggen van, hey, hier heeft u de memo, want die heeft u al gehad. Dus dan zou ik, ja, ik kan het zelf nog een keer sturen, maar het zou gek zijn. Dus u heeft iets anders nodig om het goed te kunnen pakken. In ieder geval krijgt u dus wel volgend jaar een gesprek met het sociaal team over de integrale verordening.
Meneer Ram.
Dank, voorzitter. Ja, toch even terug naar het onderwerp wat meneer Kooijman aansneed. Want het gaat inderdaad om een substantieel bedrag. Als ik in de begroting van dit jaar kijk, dan kom ik ongeveer 2,5 miljoen tegen wat er aan jeugdzorg uitgegeven wordt. Dus een miljoen extra, dat is echt een substantiële vergroting. Nu zijn we zeker niet voor het maken en creëren en onderhouden van potjes. Maar in het verleden hebben we een bestemmingsreserve sociaal domein gehad, omdat we niet wisten wat er op af ging komen. Omdat er ontzettend veel op de gemeente afkwam. Omdat onduidelijk was hoeveel we daaraan uit zouden geven. Maar het is een substantieel bedrag. Is er een manier te vinden om te zorgen dat dat miljoen niet helemaal uit onze ogen verdwijnt? Dus dat we, ja, als het dan niet anders kan, weer een soort reserve op kunnen bouwen. Zodat we wel grip op de kosten kunnen houden. En op het moment dat het bedrag niet nodig is, want de wethouder geeft aan dat het nog allemaal onduidelijk is, dat we daar wel zelf weer over kunnen beslissen hoe we dat dan in zouden zetten.
Portefeuillehouder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, we zijn volgens mij in deze raad met elkaar overeengekomen dat we geen aparte potjes gaan doen en ook niet over het sociaal domein. Dat is wel een verschil met andere gemeentes die nog heel erg goed bijhouden of denken te kunnen bijhouden hoeveel geld zij vanuit het Rijk krijgen voor jeugdzorg en hoeveel geld ze eraan uitgeven. En ik vind het eerlijk gezegd best wel ingewikkeld, want volgens mij kunnen we dat helemaal niet zo goed. En doen zij daar een aantal aannames en beweringen die wij in ieder geval niet kunnen maken. Los daarvan begrijp ik uw vraag over grip. U moet zich realiseren dat de jeugdzorgregeling een open eindregeling is. Wij kunnen daar en mogen daar wettelijk gezien geen plafond aan leggen. Als er een vraag is, moeten wij daarop reageren. Sturingsmechanisme is dus dan, hoeveel vragen komen er eigenlijk binnen? Kunnen we niet op een andere manier opvangen? Kan het geen groepssessie worden in plaats van steeds individuele trajecten? Is het nodig? Nou ja, et cetera. Dat zijn allemaal inkoopgesprekken die op dit moment in de regio gevoerd worden. Maar zoals gezegd, ook ik voel wel behoefte met u om daar toch wat meer inzicht in te hebben. Misschien is dat wel de eerste stap. Eerst inzicht en daarna eens kijken of we dat ook op een andere manier met elkaar kunnen vasthouden. Dat is een ingewikkeld, hoor. Ik zie gemeentes om ons heen maken de gekste sprongen momenteel. Ik zag vanmiddag een bericht dat Rijswijk de rekening die zij nu hebben binnengekregen ten aanzien van jeugdzorg direct hebben overgelegd aan de staatssecretaris. Of hij hem wil gaan betalen, want anders moeten zij bibliotheken gaan sluiten, et cetera. Dat is ook een manier, vind ik niet helemaal de juiste manier, maar er gebeuren vreemde dingen momenteel in Nederland op dit gebied.
Had u nog openstaande vragen, portefeuillehouder?
Eentje. Het ging over de efficiëntie in het sociaal domein. Ook die wens begrijp ik, dat willen we allemaal. Efficiëntie klinkt altijd heerlijk, maar het is geen logistiek distributiecentrum. Sociaal domein bestaat uit professionals uit andere partners die op verschillende manieren worden gefinancierd, met verschillende financiële prikkels te maken hebben. Het zijn inkooppartners, subsidiepartners, zorgverzekeringspartners, veel vrijwilligers. Krijg dat maar eens efficiënt bij elkaar. Dat is heel lastig. En als je dat al gaat doen en zeer efficiënt gaat organiseren, dan moet het verlangen naar die efficiëntie niet een machine worden die de energie eruit drukt. Dat is wel echt een risico binnen het sociaal domein. Ik begrijp je verlangen. We proberen daar van alles aan te doen. Ik denk ook dat we het op Texel behoorlijk efficiënt doen, omdat we elkaar allemaal zo goed kennen. Maar veel efficiënter dan dit gaat het niet, of u moet heel veel fusies willen bewerkstelligen in de toekomst. Dat kan natuurlijk.
Mevrouw Koot.
Ik begrijp de wethouder heel goed dat de vraag om efficiëntie makkelijker gesteld is als beantwoord kan worden. Maar deze vraag is eigenlijk met name ingestoken omdat er drie voorstellen nu in de begroting staan. En in alle drie die voorstellen komen dezelfde begrippen voor. Preventieve maatregelen, jeugdzorg en asiel- en migratiebeleid. En dat is dus verspreid over de drie voorstellen die er liggen. En dat was de reden dat ik de vraag aan u wilde stellen van, goh, probeer toch een beetje die efficiëntie in de gaten te houden. Want als u drie voorstellen doet voor mensen die een bepaalde taken krijgen en die taken blijken overeen te komen, dan lijkt mij dat niet erg efficiënt.
Portefeuillehouder.
Ik heb de drie voorstellen niet helemaal even scherp, maar volgens mij komen ze voort uit verschillende wetten. Gaat de een gewoon over geld voor het inkopen van trajecten, één gaat over personele inzet en de derde heb ik even niet scherp. Maar natuurlijk proberen we altijd in de gaten te houden of kruisbestuivingen mogelijk zijn. Daar mag u van uitgaan. Ik heb nog één laatste opmerking. CDA vroeg, houd alsjeblieft de ogen op de bal. Dat doet veronderstellen dat er één bal is. U weet ook, dat is niet zo. We houden met z'n allen enorm veel ballen in de lucht en we houden de ogen daar zeker op gericht. Maar u en ook wij en ook onze partners en bewoners verleiden ons altijd tot zijwegen en zijpaden en allerlei extra's. Ik zou zeggen, houd ons scherp en houd u zelf ook scherp.
Dank u wel. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van de termijn van het college. Meneer Soyer, u heeft nog een vraag?
Dank u wel, voorzitter. Wij hadden nog een vraag gesteld over een eind maken aan de mogelijkheid van parkeren van campers in de kern. Daar hebben we geen antwoord op gekregen.
Portefeuille uit de Hooischuur.
Dat klopt, heer Soyer. Inderdaad, maar een camper hebben we op het moment natuurlijk nog geen regels voor. Een camper, als hij gewoon parkeert in het parkeervak, op een parkeerplek en valt binnen de strepen, voldoet hij aan de eisen. Als hij er overheen gaat, dan gaan we erop handhaven. Op het moment hebben we daar nog geen regelgeving. Dus we kunnen hem nu alleen beboeten als hij over de strepen heen staat en breder is als de parkeervakken. Dat is op het moment het antwoord. En we kijken in het parkeergebeuren hoe we dat kunnen beoordelen. Maar we kunnen hem nu niet weigeren op de parkeervak in het centrum van een dorp. Of in het buitengebied. Dat maakt hetzelfde als hij binnen de lijnen past.
Meneer Soyer.
Dit is een heel duidelijk antwoord. En dat is inderdaad de huidige situatie. Maar de vraag is, bent u bereid om deze situatie aan te passen, zodat het dus niet meer mogelijk is?
De portefeuillehouder.
Wij zijn bereid om er hiernaar te gaan kijken en kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar dan kom ik bij u op terug als ik het antwoord heb.
Dank u wel. Kunnen we daarmee echt concluderen dat de termijn van het college is afgerond? Dat is het geval. Met het oog op de tijd stel ik voor dat wij hebben nog een drietal amendementen en een tweetal moties te bespreken. Dat we gaan proberen dat in een beperkte hoeveelheid tijd te doen. Zoveel tijd als u nodig heeft natuurlijk, maar we gaan dat proberen een beetje te comprimeren. Ook omdat heel veel van de zaken wel ongeveer aan de orde zijn geweest. Dus als het zou lukken om per amendement waar meerdere indieners boven staan het met één indiener te doen, dan zou dat zwaar de voorkeur hebben, denk ik, van iedereen in deze zaal. In ieder geval van mij.
En dan beginnen we met het eerste amendement. Dat is ingediend door GroenLinks, de VVD, CDA en de Partij van de Arbeid. Met als titel incidentele verhoging budget Tesselgezinnen met 20.000 euro. Meneer Segel, mag ik daarover het woord geven? Zie ik. Gaat uw gang.
Voorzitter, ik zal snel proberen te praten. En ik ga niet het amendement voorlezen, maar wel toelichten. Voorzitter, ik wil graag even citeren uit de midterm review van het college. Daarin staat, op Texel is veel kennis en kunde die we kunnen inzetten. We noemen dit eilandkracht. Die eilandkracht geven ruimte en versterken we tegelijkertijd. Nou, dat is nou precies hoe wij Texelgezinnen zien als een voorbeeld van eilandkracht. Als eilandgemeenschap moeten we dankbaar zijn dat er mensen vanuit onze Texelse samenleving zorgen voor gezinnen die tussen wal en schip vallen. Door tijdelijk naast ouders en jongeren te gaan staan, zoals ze dat zelf noemen. En geef ze dan ook vooral de ruimte om te doen waar ze goed in zijn. Het laagdrempelig aanbieden van informele hulp aan gezinnen die een steuntje in de rug hard nodig hebben. Ze leveren daarnaast een grote bijdrage aan preventie. En we weten allemaal hoe belangrijk preventie is in het voorkomen van zwaardere hulpvragen. Natuurlijk moet er geëvalueerd worden, er moeten afspraken worden gemaakt. En natuurlijk is het van belang om de samenwerking met de overige lokale instanties goed te laten verlopen. Zodat er zo min mogelijk sprake is van overlap, maar ook opdat andere instanties kunnen leren van de laagdrempelige bereikbaarheid van Texelgezinnen. Het begrip Texelgezinnen is intussen in korte tijd verankerd geraakt in onze samenleving. En ook in deze raadzaal bevinden zich mensen die deel uitmaken van de pool van steungezinnen. Ook in deze raadzaal bevinden zich mensen die kunnen aankloppen bij Texelgezinnen voor hulp en steun. En op straat worden we aangesproken, kan Texelgezinnen nog wel doorgaan? Nou, wat ons betreft staat dat uiteraard niet ter discussie. Vandaar dit amendement om voor volgend jaar 20.000 euro incidenteel extra budget beschikbaar te stellen. Zodat Texelgezinnen in 2025 ook haar belangrijke rol in de Texelse samenleving kan blijven vervullen. Wel onder voorwaarde dat er voor 2026 concrete afspraken gemaakt worden over de taak en doelstellingen van Texelgezinnen.
Dank u wel. Is er vanuit de Raad behoefte om daarop te reageren? Ja, meneer Kooijman. Ja, gaat u gewoon. Eerst meneer Kooijman.
Nou, niet zo inhoudelijk. We hebben de aankondiging hebben we volgens mij gehad in de vorige commissievergadering. En ik was eigenlijk wel heel benieuwd naar een reactie van de portefeuillehouder van het college. Want die was vorige keer niet zo positief. Dus ik vroeg me af of hij nog steeds niet zo positief was over het extra budget.
Zullen we dat eerst doen? Vindt u dat goed? Ja, de portefeuillehouder.
Dank, voorzitter. We hebben het bij de commissie er uitgebreid over gehad, over dit voorstel. Dat het eraan zat te komen in ieder geval. En niet zo positief in die zin. Texelgezinnen functioneert in een omgeving van andere organisaties. Wij hebben gesprekken gehad met Texelgezinnen waarin eerst werd aangegeven dat een bepaald bedrag nodig was. Dat bedrag is daarna naar boven bijgesteld. Hebben we alle begrip voor. Maar wij hebben natuurlijk ook te maken met een begroting en uitgangspunten die een gemeente heeft. Dat was mijn inbreng bij de commissie. Technisch gezien is deze motie, is het? Nee, amendement, is prima aan te nemen. Ik zie dat u daarin een hart voor heeft voor de organisatie. Ik zie ook dat u naar het college heeft geluisterd. Dus wat slagen om de arm houdt en ook wat verzekeringen wil inbouwen. Dus hij is technisch gezien gewoon aan te nemen. Ik heb wel twee opmerkingen. Ik vind het wel lastig dat een gemeenteraad op basis van gevoel, en dus niet op basis van een uitspraak van een college, of op basis van doelstellingen die u van tevoren heeft geformuleerd, op basis van inspraak van een van de subsidiepartners, vrij klakkeloos eigenlijk zegt, 20.000 euro extra, dat lijkt ons een goed idee. Ik wil u ervoor waarschuwen dat als u dat met alle subsidiepartners gaat doen die de gemeente heeft, dat we dan wel een interessante discussie met elkaar gaan uitvoeren over efficiëntie, taken en mandaten. Die geef ik u even mee. En de tweede gaat over planning. U vraagt, en dat snap ik heel goed, want u heeft mij gehoord. U wilt eigenlijk dat we met het veld en Texelgezinnen zelf goede afspraken gaan maken over wat voor het geld gedaan wordt en hoe we dat gaan meten en welke resultaten worden geboekt. Dat is allemaal prima, maar u wilt dat dat er voor 2026 dan ook duidelijk een concrete nieuwe afspraak ligt. Dat wordt misschien wel wat krap als u ook houdt aan de afspraak die u met zichzelf heeft gehad, dat alle voorstellen in de perspectiefnota terecht moeten komen of daar dan wel of niet structureel budget voor gereserveerd zou moeten worden. Dus ik geef u twee kantelingen mee. Of we doen het pas bij de begroting, want we hebben toch echt wel een half jaar nodig met z'n allen om daar enigszins toe te komen. Of u zegt, dat geef ik u dan mee voor morgen. Nee, we doen het vanaf nu gelijk structureel, want het is ook wel zo helder naar de organisatie zelf toe. Ik zou het een beetje oneerlijk, ook van u zelf vinden, ik begrijp dat, als u de organisatie weer laat hangen tot november volgend jaar. Die geef ik u ook even mee. Voor de rest zeg ik technisch uitvoerbaar.
Dank u wel. U wilt reageren op de portefeuillehouder, denk ik. Dan gaan we dat eerst doen. Ja, meneer Ram.
Voorzitter, dank u wel. Ik wil even kort reageren op het laatste wat de portefeuillehouder zei over de perspectiefnota. Want die hebben we dit jaar voor de zomer vastgesteld. En als ik nu kijk hoeveel voorstellen ook van het college komen die niet opgenomen zijn in de perspectiefnota, dan vind ik het een beetje oneerlijk om dat als argument in dit geval te benoemen.
De portefeuillehouder.
Nou, dan heeft u maar niet goed begrepen. Dit is niet bedoeld als indekking voor onszelf. Ik vind het naar de organisatie die het betreft dan niet eerlijk. Want dan heeft de organisatie pas in november volgend jaar uitsluitsel van u gekregen of het toch een structureel bedrag wordt. En daar zou ik als organisatie toch een beetje piebelig van worden. Dat bedoelde ik ermee.
Goed dat dat opgehelderd is. Ik ga naar mevrouw Koot.
Voorzitter. Zoals u misschien gezien heeft, is er wel een meerderheid voor dit voorstel. Maar Groen-Zwart heeft het niet gesteund. En dat komt omdat Groen-Zwart toch wel een paar eigenlijk kritische vragen heeft over wat hier gebeurt. Ten dele begrijp ik de wethouder volkomen. En kijk, het is natuurlijk een prachtige organisatie en die enorm veel lof krijgt voor zijn werk. Het is een vrijwilligersorganisatie. En het komt uit de samenleving en hoe mooi wil je het hebben? Dit is werkelijk prachtig. Maar vervolgens vragen ze wel subsidie van de gemeente. En 30 of 35 is niet genoeg, er moet nog een beetje bij. Waarvoor precies, denk je dan? Want het zijn toch allemaal vrijwilligers. En je zit ook nog met het probleem, hoe gaat dit nu verder? Hoe gaat dit zich ontwikkelen? Hebben wij als gemeente, dat weet de wethouder, als we deze relatie gaan uitbouwen, zijn er dan ook eisen aan de professionaliteit van zo'n organisatie? Want ik kan me zo voorstellen dat toch niet elke groepje vrijwilligers dan ook dit soort dingen kan gaan doen. En het tweede punt, wat ook aangestipt is in de commissie, hoe zit het met de versnippering waar we op deze manier mee bezig zijn? De wethouder geeft het aan, er zijn meerdere samenwerkingspartners die eigenlijk hetzelfde doen. En dan ben je bezig, ben je niet efficiënt bezig, waar mijn pleidooi eigenlijk over ging. Dus ik zat met die worsteling. En dat maakte dat ik dit amendement niet wilde steunen. En omdat ik daar echt wel wat vragen over heb.
Dank u wel. Ik kijk naar de portefeuillehouder of hij wil reageren.
Kleine reactie erop. Ik heb het amendement als zodanig geïnterpreteerd dat op de vragen die u heeft juist antwoord gegeven moet worden in het proces richting eventueel structurele financiering.
Meneer Hoogheide.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat niet over de inzet van de mensen van Texel Gezinnen. Dat laat ik nog even buiten beschouwing en daar twijfel ik trouwens ook niet aan. Maar 3 jaar lang hebben ze nu al 3 keer 20.000 euro gehad. Waarom heeft het college niet besloten om te vragen, te verzoeken, eisen is een groot woord, maar voor een taakstellende begroting? Want in een taakstellende begroting kan een raad afvinken als die werkzaamheden daar verricht worden conform onze wensen zijn en dat we niet ergens dupleren met werk. Dat is voor ons op dit moment niet te controleren. En terwijl dat wel onze taak is. Dus mijn vraag is in eerste instantie, waarom is dat nog niet gebeurd? En dan, de wethouder heeft in de commissie aangegeven dat ze in voorjaar een gesprek gehad hebben met Texel Gezinnen. En dat ze toen tevreden waren met de 20.000, 30.000. En nu toch met een verhoging komen. Kan de wethouder argumenten aandragen vanuit zijn portefeuille waarom dat noodzakelijk is?
Ja, we waaien er wel een klein beetje bij het amendement vandaan, maar misschien kan de portefeuillehouder hier nog iets over zeggen voordat we naar het
volgende. Kort kan ik daar iets over zeggen. Ik heb in de commissie ook gezegd dat het beter was geweest als wij eerder in gesprek waren gegaan over die voorwaarden, hè, met Tessel Gezinnen, want we zagen natuurlijk ook dat de tijdelijkheid van de subsidies die we daarvoor hadden afliep. En nogmaals, dit amendement roept juist wat u als vraag heeft ook op. Hè. Dus ga in gesprek, zet kaders met z'n allen vast, bepaal wat er nodig is. En ga dan verder.
Dank u wel. Mevrouw Visser. Ik zou meneer Kooijman ook nog een keer in de... We gaan nog even door. Mevrouw Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden voor een groot deel dezelfde vragen die mevrouw Koot had. En wij kunnen ons ook zeer goed vinden in de woorden van de wethouder. Maar ook in zijn laatste woorden dat dit amendement oproept om juist die kaders te gaan stellen, zodat daar duidelijkheid komt over welke taken er verwacht worden en welke taken er nu wel gedaan worden, maar misschien helemaal niet gedaan hoeven te worden, omdat we al andere instanties geld geven voor die taakstelling. Wij hebben in tegenstelling tot Groen-Zwart wel besloten om het amendement te steunen, juist om te voorkomen dat nu het doek zou vallen voor Tessel gezinnen. Zelf heb ik als gezin geen gebruik gemaakt of geen aanvraag ingediend bij Tessel gezinnen. Maar ik heb wel met mijn of met ons gezin hele zware jaren achter de rug. Dus ik voel het. Het belang van een organisatie als Tessel Gezinnen. En op het moment dat dat dan 3 jaar de tijd krijgt om op te starten, eigenlijk net lekker bezig is, en dan zou in 2025 het doek vallen, dat vind ik dat we de Tesselaars die wel in de komende periode misschien hulp nodig hebben, niet aan kunnen doen. Vandaar dat wij in tegenstelling tot Groen-Zwart het amendement juist wel steunen, juist in de hoop om de afspraken en helderheid op schrift te krijgen en te voorkomen dat een organisatie als Tessel Gezinnen om zou vallen. Daarmee wel gezegd dat ik ook begrip heb voor organisaties. Ik noem een voedselbank die ook als vrijwilligersorganisatie begonnen is en die ook moeilijke keuzes moeten maken in wat doen we wel en wat doen we niet om het financiële plaatje rond te krijgen.
Dank u wel. Meneer Kooijman.
Ja, ik had eerst een vraag aan het college voor een reactie. En die heb ik nu eigenlijk ook voor de indieners. Want de wethouder sloeg eigenlijk de spijker op zijn kop. Van ja, waarom ga je extra subsidie toegeven? Dat is op basis van gevoel, zei de wethouder. En er wordt hier gewoon klakkeloos gezegd van nou, daar gaan we in mee. Dus de vraag aan de indieners, dan kijk ik even naar de overkant. Op welke basis heeft u zeg maar die extra subsidie toegekend? En mevrouw Visser, volgens mij valt het doek niet. Ze kunnen dan, wat mevrouw Stiekma heeft aangegeven, minder gezinnen helpen voor het bedrag. Maar ik heb niet begrepen dat de hele organisatie dan ophoudt te bestaan. En de tweede vraag is, als er insprekers zijn, ik noem maar wat de voedselbank die meer geld nodig heeft op anderen, gaat u dan ook zo ruimhartig om met die aanvragen? Nogmaals, wij dragen de Tessel gezinnen een warm hart toe. Daar worden ze ook, zeg maar, krijgen subsidie van 35.000 euro van de gemeente. Wat heeft u er doen toe bewegen? Zoals de wethouder zegt, op basis van gevoel gaan we er 20.000 euro bij doen. Bent u daarmee eens?
Meneer Segel.
Ja, voorzitter, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat de inspraak van Tessel gezinnen, dat was één. Maar ze hebben ook gewoon een prima jaarverslag en een begroting voor volgend jaar. En ze hebben ook heel duidelijk uitgelegd wat de gevolgen zouden zijn als ze deze subsidie nu niet zouden krijgen. Hè? Hoeveel gezinnen ze minder zouden kunnen helpen. En dat is voor ons de reden om hier nu mee aan de slag te gaan.
Mevrouw Visser.
Voor ons ook. Voor ons geldt ook dat wat de heer Hoogrijder net al aangaf. Misschien had de gemeente eerder in het traject al moeten aangeven van let op, het derde jaar is in zicht. Wat willen we op de langere termijn? En ik wil niet zeggen dat dit nu een soort schadecompensatie is omdat de gemeente een steek heeft laten vallen, maar dat speelde bij ons in het achterhoofd wel mee.
Dank u wel. Kunnen we daarmee de bespreking van dit amendement we toch vrij uitvoerig hebben gedaan. Komt misschien ook een beetje omdat de organisatie zelf heeft de hele avond op moeten wachten. Dus dan gaan we daar ook ruimhartig mee om. Ik weet niet of er mensen op de tribune zitten die iets met Texel van Jet hebben. Misschien kunnen we dat iets sneller doen. Ja, hardrijders. Ja. Ik kijk naar de indieners van het tweede amendement met de titel stimuleren aankoop dagkaart Texel van Jet. Meneer Hercules.
Ja, voorzitter, wat mij betreft wordt het ook heel erg kort, hoor. Dus het is ook een heel erg simpel amendement. Namelijk, het stelt voor om het uurtarief van 3,50, zoals het college dat voorstelt, naar 5 euro te brengen. En daar hebben we twee redenen voor. Ten eerste willen we de verkoop van de dagkaart stimuleren. We vinden dat met een tarief van 5 euro je dat eerder doet. Dat vindt het college ook, heeft ze in haar reactie aangegeven. En ten tweede vindt het college ook dat op het moment dat je naar 5 euro gaat per uur, dat de kans dan wordt vergroot dat toeristen de auto bij hun huisje laten staan. Dat vinden wij twee prima redenen om het vignet, het uurtarief, naar 5 euro te brengen.
Vindt u het goed als ik eerst het college even vraag om een reactie te geven? Doen we het even anders. Meneer Hooijschuur, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik heb u het al gehoord, meneer de college. Ja. In principe ben ik het gewoon met u eens. Ik bedoel, als je dit inderdaad iets verhoogt, dan heb je kans dat er meer auto's blijven staan buiten het centrum of op de parkeerplekken. Dus wij hebben geen bezwaar op vanuit het college.
Dank u wel. Reacties van anderen. Meneer Ram.
Dank u wel, voorzitter. Ondanks dat wij de uitleg van de heer Hercules en de portefeuillehouder begrijpen, zien we wel een beer op de weg. En dat zijn de blauwe zones, waar je ondanks het verhogen van het parkeertarief gewoon 2 uur lang met de blauwe schijf kunt staan. Of 1 uur, even 1,5. Maar waar je in ieder geval kosteloos kunt staan. Dus ondanks dat het een heel sympathiek amendement is, verwachten wij dat dit wel behoorlijk wat zoekverkeer zal op gaan leveren op plekken waar we dat eigenlijk met elkaar totaal niet willen. Dus wij zijn nog niet zo heel positief hierover.
Dank u wel. Andere reacties op dit amendement? U bent helemaal in staat om daar morgen over te kunnen stemmen. Dan gaan we door naar het volgende. Dat is het amendement van het CDA en van Groen-Zwart met de titel hogere energie-exploitatielasten sporthal innovatiever oplossen. Dat is een hele mooie zin. Wie mag ik daarover het woord geven? Meneer Rutte, gaat uw gang.
Dank u, voorzitter. De exploitatielasten van de sporthal zijn in de commissie al besproken. Het probleem is eigenlijk, er liggen zonnepanelen op die stroom opwekken op het moment dat er niet gesport wordt. En dan worden de terugleverkosten betaald. En nou, dat is een van de redenen waarom de energielasten flink gestegen zijn en waarvoor nu extra budget gevraagd wordt. En wij vinden het eigenlijk niet heel erg creatief om er gewoon jaarlijks geld in te gaan pompen. Dus vandaar dit amendement om in 2025, als er gekeken wordt naar de exploitatie van de sporthal, ook scenario's op te stellen voor de wijze waarop de exploitatielasten op energie kunnen worden teruggedrongen. En dan te kijken naar dingen als batterijen, plaatsen van laadpalen, overtollige energie misschien delen met andere gemeentelijke gebouwen in de omgeving, of slim omgaan met omvormers. Gewoon de omvormer uitzetten op het moment dat je moet betalen voor de stroom. En deze bij de evaluatie van het beheer integraal aan te bieden.
Wie mag ik hierover het woord geven in de raad? De heer Hercules.
Ja, voorzitter, het is eerder omdat we er morgen niet meer over mogen spreken, maar we zijn redelijk positief over dit amendement van Groen, Zwart en CDA. Blij ook dat we hier weer een onderzoekje erbij gaan doen, maar dat hopelijk wat gaat opleveren ook financieel in de toekomst.
Ik dank u, mevrouw de Ros.
Ja, wij vinden het ook een sympathiek amendement. En ik had alleen begrepen in de commissie vergadering is er enigszins dit aan de orde geweest. En ik ben wel benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder. Die was toen wat stellig over niet uitvoering, maar dat was minder uitgebreid dan wat hier nu voorgesteld wordt. Maar ik begreep dat het CDA daar naar in de wandelgangen daarover gesproken te hebben, dat jullie wat andere inzichten hebben over de mogelijkheden, bijvoorbeeld ten aanzien van batterijen. Dus ik ben wel benieuwd hoe de portefeuille hier ook over denkt. Over de mogelijkheden.
Nou, dan gaan we vragen, meneer Kieft. Gaat uw gang.
Ja, voorzitter, is het nou rationeel gebouwenbeheer? Is het sporthal of is het duurzaamheid? Nou, ik mag het antwoord geven, dus het is duurzaamheid. En vanuit die invalshoek is dit natuurlijk een interessant voorstel. Hè, omdat dit een voorbeeld zou kunnen worden van hoe wij op vele plekken in het eiland met meerdere gebouwen samen, die nu veroordeeld zijn tot achter 1 meter, hun eigen ding doen. Dat je nu samen een aantal dingen kunt doen. Er zijn wel een paar opmerkingen te maken bij de formulering van het besluit. In de eerste plaats heb je niet de besparing te pakken in 2025. Dus dat zou leiden tot het voorstel om de oplossing, zoals die in het oorspronkelijke voorstel staat, structureel te houden. En waarom zeg ik dat? Ook al zou je op lange termijn kunnen besparen, dan nog moet je de installatie wel afschrijven. Dus die 25.000 heb je dan sowieso ook nog wel nodig om je kosten te dekken. Dus als je op die twee plekken de tekst zou willen aanpassen, de 25.000 structureel. Ja, u kijkt heel bedenkelijk, meneer Rutte, maar ik kan het nog een keer proberen toe te lichten. Waar het om gaat is, je moet het eerst verkennen. Een onderzoekje doen, daar heb je experts voor nodig. Die moet je betalen, want die hebben we helaas niet in huis. Dus daar is budget voor nodig. U stelt nu voor, eenmalig 25.000... om de tekorten die nu gelopen worden op te plussen. De stelling van mij is, dat geld heb je sowieso voor 25 nodig, maar je zult het ook voor 26 en 27 als extra kosten nodig hebben om je investering in een eventuele oplossing die je verzint ook af te schrijven op dit object. Dus daarom is het verzoek, laat het structureel blijven, maar voeg er 25.000 incidenteel extra aan toe, zodat we die verkenning serieus kunnen doen.
Oké, ik stel voor, we stemmen hier morgen over, dat u ook straks elkaar nog even opzoekt om te kijken of u tot elkaar kunt komen als het gaat om een eventuele tekstwijziging. Vindt u dat goed? Want anders gaan we dit nu helemaal uitlopen. En ik wil eigenlijk ook de andere partij nog even gelegenheid geven om eerst even te reageren op wat er nu voor ligt. Ja? Mevrouw van der Werf. Oh, ik dacht dat u uw vinger had opgestoken. Oh, dat is meneer Hoogrijden.
Nou, als ik de opstelsom nu maak, dan worden er dus spreken 25.000, hè? Zo begrijp ik het. Nee, dat heb ik het goed begrepen.
Dat klopt helemaal. Dat is het voorstel van de portefeuillehouder. Maar ik zie de indieners nog wel bedenkelijk kijken. Dus we wachten even af wat er morgenavond voor ligt. Meneer Kooijman.
Dank u wel. Ja, wij werden ook vrolijk en blij dat we dit voorstel hadden gelezen. En we werden vooral vrolijk dat het incidenteel was. Want er hoeft nog niet geïnvesteerd te worden. Er wordt gevraagd om scenario's op te stellen voor de wijze waarop die exploitatie lasten kunnen worden teruggedrongen. En als u vindt dat daarin geïnvesteerd moet worden, komt u volgend jaar gewoon met een nieuw plan, met de investering. En dan kunnen we ja of nee zeggen. Maar om daar nu al vooraf op te reserveren, dat vinden we iets te ver gaan voor de afschrijvingskosten. Er wordt alleen gevraagd om een scenario op te stellen over de wijze waarop die exploitatielasten teruggedrongen kunnen worden. En daar hoeft niet extra geld bij. Dus incidenteel werden wij heel blij van. En dan kunnen wij dit ook ondersteunen.
Nou, we gaan zien wat er morgenavond ligt en dan kunt u daarover stemmen. Dit amendement afdoende besproken? Ja, dan gaan we naar de moties. Het zijn er twee. Eerst is ingediend door het CDA met de titel Inwonersberaad meenemen in gemeentelijk meerjarige investeringsprogramma Energie en Klimaat, het GEMIEK. Meneer Rutte.
Ja, voorzitter, dank u. Inderdaad, in de begroting kwamen we het meerjaren investeringsplan tegen. En dat triggerde ons een beetje, want dat gaat nu over onderwerpen waar ook het inwonersberaad mee bezig is. En we wilden toch in deze motie nog eens benadrukken dat we zo'n inwonersberaad en de inbreng van de inwoners serieus willen nemen. En dat die uitgangspunten dan leidend zouden moeten zijn bij het opstellen van zo'n investeringsplan. En er zit ook een beetje de uitdaging in om ook te kijken naar de korte termijn, niet alleen over de lange termijn. Want bij een nieuwe wattenkabel praten we over lange termijn. En heel veel ondernemers lopen nu tegen problemen aan, zoeken nu naar oplossingen. Kijk daar ook wat we op korte termijn met z'n allen zouden kunnen doen. Dat is eigenlijk wat we met deze motie proberen te zeggen.
Dank u wel. Dit was in de commissie nog niet aan de orde volgens mij. Dus eerst maar even naar het college, meneer Kieft.
Voorzitter, het is heel fijn om te lezen dat de raad, als deze motie wordt aangenomen, de resultaten van het inwonersberaad echt maximaal serieus zal nemen. Dus daar ben ik heel blij mee. En we moeten nog afwachten wat eruit komt. Maar dat dat serieus genomen wordt, dat is mooi. En er is verder geen enkel bezwaar om deze motie aan te nemen. Want als die voorstellen komen, dan zullen we er wat mee moeten. En dan zullen we ook, als dat financiële consequenties heeft, bij u terugkomen.
Mevrouw Visser.
Ja, de wethouder geeft aan dat er eigenlijk geen bezwaren zijn, geen technische bezwaren. Maar kun je iets in een gemiek stoppen waar je niet van weet wat het nu is? Stel dat er niets uit het inwonersberaad komt wat hier op van toepassing is. Dan wil dat niet zeggen dat we iets in die chemie kunnen stoppen. Maar het wil ook niet zeggen dat we het inwonersberaad niet serieus nemen. Dus ik snap niet hoe je nu kan besluiten om iets ergens in te stoppen terwijl je niet eens weet wat is.
Portefeuillehouder.
Voorzitter, de achterliggende gedachte van een gemeentelijk meerjarenprogramma, investeringsprogramma Energie en Klimaat, is dat je niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op lokaal niveau waarschijnlijk voor een aantal investeringen op het eiland komt te staan om de beschikbare energie op een heel efficiënte manier te gebruiken. Het voorbeeld van de sporthal is daar denk ik een goede illustratie van. En er zullen op veel meer plekken, de haven van Oudenschild zijn ze bezig met een plan om te kijken of je daar op lokaal vlak energie met elkaar kunt delen. Daar kunnen investeringsverzoeken richting gemeente uit voortkomen. Die wil je bundelen in een gemeentelijk meerjarenprogramma investering energie en klimaat. Dus dat zo'n programma zou komen hangt inderdaad af van de vraag of die verzoeken richting gemeente zullen komen. Maar het is wel in de lijn de verwachting dat dat tussen nu en een jaar 3-4 echt een aantal inhoudelijke punten kent waar u iets van zult moeten vinden.
Maar de motie hoeft dus niet te wachten op de uitslagen van het inwonersberaad?
Nee.
Oké. Okay. Zijn we daarmee... Ja, mevrouw Dros?
En dan heb ik daar eigenlijk toch ook nog wel een vraagje over richting de portefeuillehouder. Want we hebben toch eigenlijk al afgesproken met betrekking tot het inwonersberaad dat de adviezen die daaruit naar voren komen, dat we die mee zullen nemen in onze besluitvoering, zeg maar. Dus
binnen de kaders nemen ze op.
Ja, binnen de kaders. Dus dan het lijkt me dat het komt bij mij wat overbodig over dan deze motie, omdat we dat al zouden kunnen doen, zeg maar. En dat al afgesproken hebben. Het enige is dat het punt 2 in het dictum, dat dan eventueel nog iets zou kunnen toevoegen, omdat de quick wins, dat je dat snel kan oppakken, zeg maar. Hoe kijkt de portefeuillehouder daar tegenaan?
Meneer Kieft.
Voorzitter, de motie zien we als een welkome ondersteuning van de verwachting die ik net al verwoord heb, dat bij de komende jaren echt dit soort verzoeken op ons af zullen komen. Laten we dan zorgen dat we dat in een meerjarig programma proberen te gieten. Dus in die zin ondersteunt dat de verwachting die we hebben. En verder moet u de vraag misschien ook aan de indiener stellen.
Dank u wel. We gaan zien wat er met deze motie in de richting van morgen gebeurt. Dan hebben we de laatste motie die ook al in de beschouwing enigszins aan de orde geweest is. Verstandig dekking zoeken. Mooie titel, mevrouw Koot. U krijgt de mogelijkheid om daar nog even iets over te zeggen. Gaat uw gang.
Ja, dank u. Deze motie gaat erover dat bij de gemeente Texel een kwart van de dekking van de uitgaven komt uit toerisme. In de vorm van 9 miljoen uit de toerismebelasting en 5,9 miljoen uit de parkeerbelasting. Parkeerbelasting wordt voor het allergrootste gedeelte door de toeristen opgebracht. Samen is dat bijna 15 miljoen en dat op een totale benodigde dekkingsmiddelen van 56 miljoen is dat 25%. Dat is veel. Ik heb zitten googelen bij Amsterdam en bij Veren. Die halen dat bij lange na niet. En de conclusie is, en die conclusie heeft de gemeente Texel zelf ook al getrokken, dat de gemeente Texel op deze manier eigenlijk wel kwetsbaar is. En ook in de risicoparagraaf wordt dit genoemd. En daar wordt het genoemd met een kans van 15% en een geschat financieel gevolg van 6.750.000 per jaar. En in het geval dat er dus dat het risico daadwerkelijk gaat gebeuren, zal dat niet een eenjarig iets zijn. Zoals bijvoorbeeld een afvalhoop die opgeruimd moet worden of zo. Maar het wordt een structureel iets. Een andere mogelijkheid is dat de Rijksoverheid voor gaat stellen om de toeristenbelasting af te romen. Nogmaals, dit is niet nieuw wat ik nu vertel. De Raad is zich hier op zich van bewust, het college ook. Maar de getallen zijn dusdanig dat ik me daar wel een beetje zorgen over begin te maken of wij wel op de juiste manier met deze dekking